Naar psalm 66 gaan wij vanavond. Een lied, een psalm voor de opperzangmeester. Juicht Gode, gij ganse aarde. Psalm zingt de Heere zijn naams. Geeft eer zijn lof, zegt tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. De ganse aarde aanbidden u en psalm zingen u, zij psalm zingen uw naam, Sela. Komt en ziet Gods dade, hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. Hij heeft de zee veranderd in het droge, zij zijn te voet doorgegaan door de rivier. Daar hebben wij ons in hem verblijd. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht, zijn ogen houden wacht over de heidenen. Laat de afvalligen niet verhoogd worden. Sela. Looft gij volken onze God en laat horen de stem zijns roems, die onze zielen in het leven stelt en die toelaat dat onze voet wankelen. Want gij hebt ons beproefd, o God, gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. Gij had ons in het net gebracht, gij had een enge band om onze lenden gelegd. Gij had de mens op ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Ik zal met brandofferen in uw huis gaan, ik zal u mijn geloften betalen, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mij banger was. En hier stop ik even, omdat de rest gaat over een specifiek onderwerp. En ik stop in het bijzonder specifiek bij vers 13, omdat de uitdrukking ik zal u mijn gelofte betalen ons langzamerhand toch bekend zou moeten voorkomen, omdat wij die eerder zijn tegengekomen. In elk geval vorige keer in de aanhef van psalm 65. Vers 2, de lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u, dat wil zeggen aan u, zal de gelofte betaald worden. Maar eerder lazen we hem in psalm 22... van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid van degene die hem vrezen. En ik denk dat we hier degene die hem vrezen verzameld vinden rondom de Heer Jezus, de Messias. De ik is ongetwijfeld de Heer zelf, dat is altijd zo. Maar wie zijn al die anderen en wie zijn die ons uit het schriftgedeelte? Wel, als u mij vraagt, zijn we hier terecht in enige psalmen die dan toch meer dan vele andere gemeentelijke waarheid bevatten. Ik hoop dat u dat in ieder geval is bijgebleven van psalm 65, waar we vorige keer waren. En waar uitdrukkelijk verwezen wordt naar alle einden der aarde in vers 6. En de verre gelegenen in het westen dan wel aan de zee enzovoorts. En dan weet je toch ongeveer waar je bent. En ik bedoelde het niet geografisch eigenlijk, maar dat mag dan ook nog. De aardigheid is dat wij gezegd wordt in het Nieuwe Testament dat gemeentelijke waarheid verborgen is. Verborgen was, men leest het alsof het staat in oud-testamentische tijd. En dat is min of meer ook zo. Maar het hele idee is dat die verborgene dingen wel degelijk in het Oude Testament zelf verborgen zijn. In de schriften namelijk. Het wordt voldoende gedemonstreerd in het Nieuwe Testament dat dat zo is. En dat dus nieuw-testamentische, en ik bedoel in het bijzonder eigenlijk gemeentelijke waarheid, in het Oude Testament besloten ligt. Terwijl ik het zeg, denk ik, wat sta ik te vertellen eigenlijk? Want ja, sommigen hebben geen idee wat dat is, gemeentelijke waarheid, omdat men nou eenmaal gewoonlijk niet weet wat de gemeente voor een ding is. Met excuses voor de uitdrukking, maar die gebruik ik al 30 jaar, 40 jaar, ik weet niet, heel lang. En dus zegt dat allemaal niet meer zoveel. Is het een beetje vage taal die ik nou bezig. Maar ik bedoel het heel serieus. De apostel Paulus in Efeze 4, maar ook in Colossense en in Romeinen bovendien, heeft het over verborgenheid die bedekt was, die in de voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard, enzovoorts. En onderweg demonstreert hij aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen hoe deze gemeentelijke waarheid, dat wil zeggen tegenwoordige waarheid, met dank aan Petrus voor de uitdrukking, hoe deze tegenwoordige waarheid wel degelijk in het Oude Testament kan gevonden worden, als je weet hoe. Je moet het dus herkennen op de een of andere wijze. Gisteren sprak ik, gisteren was ik sprak ik over Marcus 15, waar staat dat toen de Heer Jezus stierf, het voorhangsel scheurde helemaal door in twee delen van boven naar beneden. Dat wil zeggen, dat zijn de uitdrukkingen die gebruikt worden in Matthäus, Marcus en Lucas. Midden door, geheel, van boven naar beneden. En waarom dat is? Omdat het uitbeeldt hoe een einde gekomen is aan de dienst in het heilige. Want het is grote verzondag geworden. Het heilige moet leeg zijn. Heilig is het, maar leeg moet het ook wezen. Mag niemand in. Dat wil zeggen, je mag erin, maar dan alleen er doorheen lopen naar achter het voorhangsel enzovoort. Maar tabernakel, heilig en heilige der heilige, ark des verbonds en wat het maar was allemaal. Ja, dat staat allemaal in het Oude Testament. En de inzettingen van grote verzondag. Maar in Hebreeën lezen we hoe deze dingen van toepassing zijn. Nee, niet alleen in Hebreeën, maar met name in Hebreeën lezen we hoe deze dingen van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd, waarbij het heilige der heiligen geopend is. En dat is niet alleen maar het beloofde nieuwe verbond, maar het is zelfs de hemel zelf, staat erbij in Hebreeën 9. En dat is dus gemeentelijke waarheid. En die ligt dus al besloten in de inzettingen van de tabernakel, in Exodus. Je kan nog verder terug, maar het schiet me nou zomaar te binnen als voorbeeld. Ik ben van mening overigens dat wij hebben hier, en dat is een feit, we hebben hier Psalm 65 tot en met 68, die allen beginnen met een psalm, een lied. Of een lied, een psalm, maar ze worden niet alleen een psalm, maar ook een lied genoemd. Niet dat dat nou zoveel verschil maakt. Maar ja, het gebruik van die uitdrukken in dat in vijf achtereenvolgende psalmen zou toch reden moeten zijn om te vragen of misschien niet die vijf psalmen op een of andere wijze bij elkaar horen. Als er niet wat correlatie tussen zit, zal ik maar zeggen, of niet. En ik denk dat dat zo is, want voor zover ik kan zien, deze vijf psalmen spreken niet maar over Israël of een gelovig overblijfsel uit Israël, hoewel het dat is, maar het gaat meer specifiek om de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Dat is in elk geval duidelijk in Psalm 68, maar daar zijn wij nog even niet, omdat enige verzen uit Psalm 68 nou eenmaal aangehaald worden, eerst in Johannes 3... en daarna in veel breder verband overigens in Efeze hoofdstuk 4, is het? Ja, Efeze hoofdstuk 4, over opgevaren zijnde in de hoogste heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En dat blijkt toch op de gemeente te slaan, want dat staat in Efeze 4. Dus over Psalm 68 hoef ik dan verder niks meer te zeggen. En over Psalm 65 hebben we het vorige keer gehad. En dan blijkt dat deze tussenliggende psalmen gelijksoortige strekking hebben. En het wordt aangeduid door met name ook specifiek dat lied. Ik heb u trouwens ook vorige keer, dacht ik, erop gewezen dat het zingen nu eenmaal iets kenmerkends is voor de gemeente. En hoe letterlijk dat bedoeld is, dat weet ik dan ook niet. Maar dat die terminologie gebruikt wordt, dat de gemeente als uit één mond de Heer zou loven en zou zingen, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen enzovoort, als resultaat van de vervulling met of door de Heilige Geest enzovoort. Ik meen me te herinneren dat ik dat vorige keer even heb aangehaald, en anders doe ik dat nu maar even. Daar heb ik het niet over aangehaald. De bedoeling was, Romeinen 15, dat wij die heidenen zijn, dat wil zeggen in het algemeen niet van Joodse afkomst, dat wij niet dat de heidenen de lofgod zouden zingen als uit één mond en dat soort dingen meer. Hè. En Efeze 5, daar staat dan, wordt vervuld met de geest, zingende onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En in Colossense staat in het parallelle gedeelte, 3 vers 16, staat... het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zingen in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, goden met aangenaamheid in uw hart. En dat soort dingen meer. En als je in de symboliek terechtkomt, dan heb je 24 oudsten rondom de troon. En het enige wat ze daar weten te doen, is zingen. Huh? Ja. En ik zou niet weten waarom we dat ook niet letterlijk zouden doen trouwens. Maar... het gaat erom dat we allemaal dezelfde tekst hebben. Althans, inhoudelijk op zijn minst. Hè? De lof van God verkondigen, want dat is wat wij met onze lippen en daarna met ons hele lichaam zouden doen. De gemeente is tot eer, tot heerlijkheid van God en tot heerlijkheid van Christus. En hoe dat allemaal maar heten mag. En dat drukt zich uit in deze vorm. Een psalm, een lied. Een psalm 66 voor de afwisseling. Een lied, een psalm. Dat woord lied is trouwens het woord shir, die is wel aardig. Het wordt opgevat als uitbreken. Niet in de zin van vermenigvuldigen of zo, maar in de zin van losbarsten. En vandaar ook het losbarsten in een lied. Eigenlijk geluid voortbrengen, zomaar. Vanuit een betrekkelijke stilte is het idee. Dat is trouwens ook de gedachte die ligt achter het woord juicht. Meer verderop in het vers. Juicht, golde gij ganse aarde. Wij kennen dat sier trouwens in ons woord sirene. En ik weet nooit of het ons Nederlandse woord of het wel een Nederlands woord is eigenlijk. Want de sirenen zijn legendarisch. Al was het maar uit de Odyssee van... Homerus, maar zij verstoren de stilte en ze trokken in ieder geval de aandacht. We kennen het trouwens ook in gewoon serenade. En een serenade, dat als het goed is, komt dat onverwacht, hè? Zomaar ineens. Waar staan ze onder je balkon? Als je een meisje bent tenminste, staan ze ineens onder je balkon. Ja, die man met je lange neus ook, ja. Maar goed... Toen maar weer. Serenade, maar dat komt allemaal van dat woord sier. Ik zal u er verder niet mee vermoeien, omdat het niet zo erg veel doet. Want de strekking van die woorden is toch wel duidelijk. Dat blijkt ook uit juicht golden. De Engelse vertaling vind ik leuk. Want daar hebben wij de uitdrukking aan te danken in nogal wat Engelse liederen. To make a joyful noise for the Lord. To make a joyful noise. Dat is bij ons gewoon juicht. Maar ja, dat kunnen Engelsen niet uitspreken. Juicht. Je wil niet weten wat ze daarvoor maken van juicht. Dus dan maar to make a joyful noise. Maar dat is dat woord juichen hier in deze psalm. En nog heel wat andere psalmen trouwens. Heeft ook de strekking van doorbreken van de stilte. Het wordt zelfs... Dat is aardig. In Psalm 2, vers 9, daar lees je over... Gij zult hen verpletteren met een ijzeren roede. Dat is dit woord voor juichen. Even kijken, Psalm 2. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En dat verpletteren heeft net zo goed de betekenis van breken. Het Nieuwe Testament legt dat uit. Hè. Er staat, als je op een steen valt, dan spat je uiteen, dan word je erdoor verpletterd. En als de steen op jou valt, ook. En toen heeft ene Judas dat voor ons nog gedemonstreerd. Maar het is niet zo netjes om het allemaal aan te halen. Maar het staat wel in de Bijbel natuurlijk. Hè. Dus uit hoofden van godsdienstvrijheid... Mag ik u dat dus vanavond meedelen, ja. Nou goed, gij zult hen verpletteren, want dat oordeel is het natuurlijk ook, hè. over de volkeren als zodanig. Daar gaat het over in Psalm 2. Maar het is ook dat woord dat gebruikt wordt voor gejuich. Dat wil zeggen, het barst, dat is een mooi woord ervoor, het barst er doorheen. Het verbreekt, we hebben die woorden ook, hè, het verbreekt de stilte. Of althans de relatieve stilte. En wat de opperzangmeester betreft, terug naar Psalm 66 vers 1, dat weet u langzamerhand al. Namelijk, het betekent zoveel als met het oog op de eeuwige of de eeuwigheid of iets dergelijks. Hè. Het gaat over iets op lange termijn in elk geval. Iets hoogs of iets vers. En daarom opper en meester. Als je die woorden even, dat zang staat er niet. De opper kan, dat is hoog. En meester, dat is ook hoog. Dat staat erboven. En de... dat heb ik wel eens verteld, denk ik, de Septuaginta vertaalt het met iets als met het oog op de eeuwigheid of met het oog op het einde of zoiets. Die hebben er ook wat van gemaakt. Maar zoiets is het. En of het ook voor de opperzangmeester is. Nou ja, als je het met een koor moet zingen, zou ik het maar inleveren bij de opperzangmeester, nietwaar? Bij de dirigent, ja. Dus dat betekent voor ons niet zoveel. Juicht golde gij ganse aarde. Psalm zingt de eer zijns naams, geeft eer zijn lof. Het gaat over de lof, de eer, de heerlijkheid. Ik ken niet zoveel woorden van die betekenis. Sommige dreunen ze achter elkaar op, omdat de liederen vol geschreven worden met dit soort termen tegenwoordig. Hè? Dat heet praise. Ja, zuster. Die kennen die woorden allemaal. Hè? Hoe heet het ook weer? Lofzang en aanbidding? Of ik, hè? Ik weet niet precies hoe... Stel dat je synoniemen achter elkaar gekoppeld met het woordje en. Ik heb er altijd wat moeite mee, want het worden zulke clichés. Het zal goed bedoeld zijn, vooruit. Maar het is niet een onrecht, want in de psalmen vind je dat dus met name ook. Hè? Lof, eer, heerlijkheid, grootheid, kracht. En, ja. En die zal bezongen worden. Al heb ik dikwijls de indruk dat men geen flauw idee heeft van... de grootheid van zijn heerlijkheid, zijn kracht en zijn eer. Maar goed. Maar die zou bezongen worden. Staat hier. De eer zijns naams. En wij weten, omdat we het al menigmaal in voorgaande psalmen gelezen hebben, dat met name de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, gepredikt, verkondigd zou worden, primair door de Heer Jezus Christus en wel in het bijzonder na en op grond van zijn opstanding uit de dood. Dat weet u toch nog, hè? Psalm 40, Psalm 22, zo uit het hoofd, waar die dingen dan staan. En dat brengt je dus gewoon in nieuwtestamentische tijd eigenlijk. Het probleem van dit soort psalmen is dat ze gelezen of gezongen worden alsof ze universeel op onze dagen van toepassing zijn. En eigenlijk dat ze universeel van toepassing altijd al waren. En dat is niet zo. De geschiedenis, zeker de Bijbelse geschiedenis, en anders zeg ik de heilsgeschiedenis, wordt gekenmerkt door een weg van vernedering. En die liep tot in de dood, ja, de dood des kruises. Filippenzen 2. En sindsdien is er sprake van uitermate verhoging. Ik zal nog een voorbeeld geven. Jesaja 6 begint met, in het zoveelste jaren, weet ik veel, koning Uzzia, zag ik de Heere op een hoge en verheven troon, met die cherubim om hem heen en dat soort dingen meer. Maar ja, het Nieuwe Testament zegt daar, niet ik, het Nieuwe Testament, ik meen Johannes 12, zegt gewoon, dit zeide Jesaja toen hij van hem, namelijk van Jezus, sprak. Van de opgewekte namelijk, want wat Johannes, wat Jesaja zag, was niet dat er even een luikje in de hemel openging, bij wijze van spreken, en dat hij even kon zien wat je anders niet kon zien. Hij keek in de toekomst. Hij kreeg op voorhand een visioen van wat wij dan maar noemen een verheerlijkte Christus. Dat is in ieder geval wat in Johannes 12 daarover staat. Want die heerlijkheid, daar ontbrak wel wat aan in oud-testamentische tijd. Dat was al in een tijd van vernedering, die nog niet voltooid was trouwens, die vernedering. Dat kwam in de menswording, zeg ik dan maar, van de Heer Jezus en in het bijzonder in zijn dood. Maar daarom ook, zegt Filippenzen 2, daarom ook heeft God hem, of beter, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En dat is wat in die visioenen getoond wordt. Ook bijvoorbeeld in Daniël bijvoorbeeld, er zijn nog wat van die visioenen, en natuurlijk in Openbaring. Er worden heel twee hoofdstukken aangeweid, alleen al aan zo'n visioen. Hoofdstuk 4 en 5. Maar dat is een visioen van een verheerlijkte Christus. Zelfs inclusief de gemeente overigens. Hè? Maar men zou zijn naam eer geven, vooral als men weet wat hij inmiddels gedaan heeft. Deze psalmen zijn, maar dat wist u al lang, in hoge mate profetisch. En voor zover ze ontleend zijn aan historische omstandigheden en dus voortkomen uit een historisch decor, spreken ze over de toekomst. En dat is in deze psalm ook het geval. Sterker dan we trouwens zien als we de psalm lezen, maar daar kom ik zo wel op. Vers 3. Zeg tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Ook die kwamen we vorige keer al tegen in psalm 65 vers 6... Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God, ons is heils. Vreselijke dingen, en toen heb ik gezegd, ja, dat betekent niet afschrikwekkende dingen, dat betekent dingen waarmee rekening gehouden zou worden. Alleen dat vind ik altijd toch een wat zwakke uitdrukking zo. Maar hoe zeg je dat dan? Nou ja, eigenlijk zo, vreselijke dingen, het zijn dingen die men zou vrezen, zoals men God zou vrezen, maar God is niet een afschrikwekkende God, hoor. Dat weet u, God is weliswaar rechtvaardig, dat zou u kunnen afschrikken, als u enig zondebesef zou hebben. Dat hebben wij niet, want wij zijn gereinigd van een kwaad geweten, toch? Ja, door het bloed van Christus, zegt de Bijbel. Althans, dat is wel de bedoeling. Maar voor de rest, God is een God van liefde, genade, barmhartigheid. Hij is goede tieren, zo afschrikwekkend is hij niet. Hij is degene die aan ieder en elk mens het leven, de adem en alle dingen geeft. Handelingen 17. En noemt u maar op. Dus niet zo afschrikwekkend, maar je kan ook niet met hem spotten. Dat bedoel ik maar. Men zou met hem rekening houden. Men kan hem niet passeren. Dat heb je nou eenmaal met, ik wou zeggen, met iemand die God is. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat bedoel ik niet zo. Hè? Iemand is God juist omdat hij niet te passeren is. Als je om hem heen zou kunnen, en ik heb het niet over voetbal, maar als je om hem heen zou kunnen, zal ik maar zeggen, dan is hij geen God van enige betekenis. Maar juist omdat hij niet te passeren is, juist daarom is hij God. En dus is hij te vrezen. Dezelfde dingen zeg ik bij een andere gelegenheid weer over de waarheid. Dat mensen bang zijn voor de waarheid is omdat waarheid is waarheid. Daar kun je niet over onderhandelen, daar kun je niet over stemmen. Waarheid is waarheid. En dus moet je er rekening mee houden. En dus vrezen. Want dat is wat het is. Hè. Ik geloof dat ik vorige keer ook gezegd heb. Was het hier? Geloof het wel. Heb ik ook gezegd. Angst dat is wat anders. Angst dat is dat je, als je niet weet met waarmee je van doen hebt. Dat is ongemotiveerd. Vandaar dat pleinvrees is niet een goede woord. Het is pleinangst. Al die fobieën zijn angsten. Maar vrees heeft van doen met dat je wel degelijk weet waar je mee van doen hebt. En dus hou je er rekening mee, hè? Goed. Hoe vreselijk zijt gij in uw werken? Dat komt gewoon overeen met de uitspraken als in Prediker. God doet wat hij wil. En een mens kan er niks aan toedoen. Een mens kan er niks aan afdoen. God doet het gewoon. Daarna worden wij van harte uitgenodigd om in dat werk betrokken te zijn. Maar niet eronder aan toe te doen of af te doen. God doet gewoon wat hij beloofd heeft. En dus, hij is te vrezen. En dan vervolgens, om de grootheid uwer sterkte, Dat is een logisch vervolg dus. Hè? Dan moet ik wel erg sterk zijn. Dat ik kan doen wat hij beloofd heeft te zullen doen. En dat is zo. Om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden... ik kijk even naar de man met de King James Version. Wat staat er in vers 3? Eind van vers 3.
Through the greatness of thy power shall thy enemies submit themselves unto thee.
Juist. Wat mis je dus? Het woord geveinsdelijk. Dat staat er ook niet. Gewoon submit. Deze keer is de King James versie beter dan de Statenvertaling, moet ik u zeggen. Maar toch hebben de Statenvertalers wel een aanleiding om dit zo te vertalen. Dat is op geen enkele wijze een theologische, maar alleen een taalkundige. Namelijk, ik zal het u uitleggen, dat geveinsdelijk onderwerpen is de vertaling van maar één woord. Kagash. En dat wordt vertaald met falen, liegen, ontkennen of wat het maar is. Maar het idee van deze woorden, en dat blijkt als u mij vraagt ook uit de context, is niet dat ze zich liegend geveinzelijk onderwerpen aan de Heer, maar dat liegen of dat ontrouw zijn wat dan in het woord besloten ligt, heeft betrekking op wat zij daarvoor waren of aanhingen. Want onderwerpen wil zeggen, je geeft alles op. En daar is dat begrip veinzen of beter liegen of ontrouw zijn of onbetrouwbaar zijn of zo. Dat is wat het is. Dus de vertaling met onderwerpen is wis en waarachtig wel goed. En het is bovendien van toepassing, maar die zullen we al eens eerder besproken hebben op Psalm 18, waar de term ook voorkomt. Maar voor de volledigheid geef ik hem maar even. Psalm 18, vers 45. Zo haast als hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. Vreemden hebben zich aan mij onderworpen. Dat is de logische lezing. En dat geveinsdelijk zal er ook hier in de King James Version wel niet staan. Want het hoort er echt niet bij. Dat is een misverstand, maar hier staat precies dezelfde uitdrukking. Maar misschien had u die al eens gecorrigeerd. Dan hebben we trouwens ook nog Psalm 81, vanaf vers 11. Ik ben de Heer uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord en Israël heeft mij niet gewild. Dis, daarom, heb ik het overgegeven in het goeddunken huns harten. Hier vind je de uitvinding van de democratie. Ik heb het overgegeven in het goeddunken huns harten. De anarchie ook trouwens hoor. Dat zij wandelden in hun eigen raadslagen. Och dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. Hadden ze maar in mijn wegen gewandeld, waren ze maar trouw geweest aan mijn woord. In kort, dat wil zeggen in korte tijd, zou ik hun vijanden gedempt hebben. Getemd mag wat mij betreft ook, maar doe maar. Maar u begrijpt wat het betekent, ik hoef het niet uit te leggen, denk ik. Hè. In korte tijd zou ik hun vijanden gedempt hebben en mijn hand gewend hebben tegen hun tegenpartijders. Ik zou hen verdedigd hebben, ik zou die vijanden, zegt hij, ik zou ze ver van hen weggedaan hebben enzovoorts. Want die de Heere haten, zouden zich aan hem onderworpen hebben. Dan, als Israël gehoorzaam geweest was in het verleden, zegt de Heer, dan zouden die beloofde zegeningen al veel eerder gegeven zijn en zouden de heidenen zich bekeerd hebben. Er zit trouwens aan vast dat als in de toekomst Israël alsnog gehoorzaam wordt aan het woord des Heren, dat is dus vanaf het einde van de 70ste week van Daniël officieel, dan leidt dat inderdaad tot de bekering van van de hele wereld eigenlijk. Hoe dat precies gaat, daar hebben we het nou niet over. We hebben het nu alleen over het feit. Dat zal gebeuren met als resultaat de 1000 jaren waarin alle volkeren aan Christus zullen onderworpen zijn en de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken en hoe het maar heet mag allemaal. Met andere woorden, het is nog profetisch ook en in de toekomst gaat het gebeuren, maar in het verleden is het niet gebeurd. Maar als zij gehoord zouden hebben, dan zouden degenen die nu de Heere haten, alsnog, die zouden zich aan hem onderworpen hebben. Volgende woordje is maar, Psalm 81, vers 16, maar u weet dat dat niet bestaat eigenlijk. Het is gewoon en. En mijn zin is er geen sprake van een tegenstelling, dus het wordt gewoon en. En hun liedertijd zou eeuwig geweest zijn. Nou, die lijkt me duidelijk. En als in de toekomst Israël alsnog de stem des Heeren hun God zal gehoorzaam zijn, zal het leiden tot de verspreiding van het woord van God en de kennis des Heeren over alle volkeren. En dat, dan zijn we terecht in het eeuwige koninkrijk van Christus, dat koninkrijk van de zoon van David, wiens troon niet zou wankelen en wiens koninkrijk geen einde zou nemen enzovoorts. En zo wordt het dan toch nog kerstfeest. Oh ja, die knip ik er wel weer uit. Ja. Ja, maar u begrijpt nog ongeveer, hoop ik, waar het over gaat. Dat woord geveinselijk, dat hoort er niet bij. Het is gewoon onderwerpen. Dat wil zeggen het een opgeven en het ander aanvaarden. Als die niet duidelijk is, dan leest u Jesaja 55. Waar staat zoiets als de goddelozen verlaten zijn weg enzovoort. En horen naar de Heer, laat zich door hem onderwijzen. Men verlaten de eigen gedachten en men laten zich onderwijzen door de gedachten van God. En hij zal u geven de gewisse weldaden van David, enzovoorts. Zo'n bekering. Of het is gewoon Johannes de Heer, gaf mij alles op voor Jezus, al het andere achter ik schaar. Toen dan weer terug naar Psalm 66... Vers 3 waren wij, om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden aan u onderwerpen. Met de gedachte erbij, wat ze hadden geven ze op en ze ruilen het in. Nou ja, zoals eens Naomi, Rut. Ze werd teruggestuurd door Naomi, ga maar gewoon naar huis, ga maar naar Moab. Dus ze moet ik in Moab. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En ze gaf Moab op en ze werd een Jodin. En zelfs de stammoeder, een van de velen natuurlijk, maar stammoeder van de Messias. Vers 4. De ganse aarde aanbidden u en psalm zingen u. U weet, een psalm, een lied, juichen, psalm zingen, eer geven. Dat zijn de termen. De ganse aarde aanbid u en psalm zingen u. Zij psalm zingen uw naam. En dat begint inderdaad in Sela. Als in het openbaar gebeurt. Daarom beginnen wij er altijd mee als we daar zijn. Hè? We kunnen het nooit nalaten om in een van die, meestal in Eldeer, dat ding daar in de hoek op die foto, om daar dan toch een lied aan te heffen. Dat, ja, dat, ik weet niet waarom, maar dat moet gewoon. Hè? Ja. En, maar daar zal dat ongetwijfeld ook gebeuren. Het neemt niet weg dat Sela natuurlijk net zo goed gewoon de verwijzing is naar Christus zelf. Hè? De rots. Onder het motto, op deze Petra, dat is het Grieks voor Sela, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat het ook geografisch nog een toepassing heeft. Ja, dat staat ook in de Bijbel, ja. Maar daar begint dat koninkrijk dan, op een of andere wijze. Je kan hem ook lezen als, kom en ziet Gods daden in Sela, in Petra. Zo kun je hem ook lezen. Taalkundig in elk geval verantwoord. Kom naar Sela en ziet Gods daden, van daaruit doet hij zijn werk. Maar je kunt ook zeggen, kom naar Christus, de rots, want dat is wat het woord betekent, de rots. Kom naar hem en zie Gods daden. Want al Gods daden komen tot stand via en in de persoon en het werk, zeg ik altijd, van de Heer Jezus. Die immers het woord Gods is en de kracht Gods enzovoorts. Kom en ziet Gods daden. Hij is vreselijk, daar is het woord weer. Hij is te vrezen, onvermijdelijk. Hij is vreselijk van werking, uitwerking, kracht aan de mensenkinderen. Dat wil zeggen, de mensenkinderen doen er goed aan om hem te vrezen. Ze hebben daar geen weerstand tegen. In de wederkomst van Christus zal dat in ieder geval blijken. En wij in onze dagen erkennen dat sowieso, lijkt mij. Huh? Ja. En dan komt er een aardige uitspraak. Namelijk vers 6. Hij heeft de zee veranderd in het droge. Het ligt voor de hand natuurlijk om meteen te denken aan het verleden van Israël. Namelijk bij de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, bijgenaamd de Rode Zee. Hij heeft de zee veranderd in het droge. Zij zijn te voet doorgegaan. Eigenlijk staat er geschoeid, maar vooruit. Geschoeid, met de schoenen aan. Met de sandalen aan, zeg maar. Zonder daarbij nat te worden, is het idee. Zij zijn te voet doorgegaan door de rivier, waarna de vraag is, is dat dan de Schelfzee? Of wat is het? Eerlijk gezegd, taalkundig kan het allemaal. Want het woord zee wordt gebruikt inderdaad in het algemeen voor grote watermassa's. Zee is Jan. En Jan, men heeft mij verzekerd dat het komt van hoe noemen ze dat, een wortel. Die betekent zoveel als brullen. In de zin van tekeer gaan en dus grote watermassa's die tekeer kunnen gaan. Doe maar, het Uddelermeer zal het niet zijn, denk ik. Maar het Pluizenmeertje helemaal al niet. Maar een beetje water kan het zijn. En het wordt inderdaad expliciet in de Bijbel ook gebruikt ter aanduiding van een beetje rivier. Met kolkende watermassa's. Andersom geldt dat trouwens ook voor het woord rivier in ditzelfde vers. Want dat wordt, dat wordt opgevat als een stroom. Dat kan van alles zijn. Maar het idee is van een menigte die dezelfde kant op gaat. Wat het ook maar is, hè. Een stroom. Er kan ook een stroom van regen zijn, of van zand, of van mensen. Zoals wij het woord stroom ook kennen. Of een verzameling elektronen die allemaal dezelfde kant op schieten. Zoiets. Maar ook die term wordt gebruikt voor een voor zee. Want ja, je hebt op zee ook stromingen, dus dat kan heel goed. Dat is niet helemaal goed uit het woord zelf te halen wat het precies is. Maar ik zal u vertellen wat de Joodse traditie daarvan zegt. Die heeft vaak andere bronnen ook nog gehad vroeger. Nog in oud-testamentische tijd, dingen die wij niet hebben. Waaronder een mondelinge overlevering die wij ook niet meer hebben. En voor zover we die hebben, is die slecht te controleren. Maar het idee is daar dat de eerste uitdrukking slaat inderdaad op de zee. De Schelfzee namelijk. Hij heeft de zee veranderd in het droge. Maar dat in elk geval de tweede, ze zijn te voet doorgegaan door de rivier, slaat op de doortocht door de Jordaan. Nou moet ik eerlijk zeggen dat mij dat in de praktijk niets uitmaakt. Omdat in de eerste plaats de doortocht door de Jordaan en de doortocht door de Schelfzee was een doortocht door precies hetzelfde dal. Namelijk de... Ik zoek niks agers. Nee, maar. Ja, namelijk de Syrisch-Afrikaanse slenk, precies. Het is gewoon een en hetzelfde dal. De Araba namelijk. En dat is een uitbeelding van de dood. En het doortrekken door het water, welke kant ook op, is een uitbeelding van dood en opstanding. Bij de Grieken niet, want als die door het water trekken, verlaat men deze wereld en gaat een andere wereld in. In de zin van het dodenrijk gaat men dan in. Dat schiet niet op, hè. De Styx, zo. De doodsrivier. Je moet vooral de Jordaan uit de christelijke traditie en de Styx van de Griekse traditie uit elkaar houden, want het is niet hetzelfde. De Styx is het ingaan in de dood. De Jordaan is doorgaan door de dood. Zoals Psalm 23. Niet al ging ik in een dal van schaduw des doods, maar al ging ik door een dal van schaduw des doods. En net als in Hebreeën. Niet Christus is gestorven opdat hij in de dood, namelijk door te sterven, teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Maar opdat hij door de dood, en niet door middel van, maar door het midden van. Dat wil zeggen er doorheen, er dwars doorheen. In de vertaling kun je dat niet goed zien, dus daarom roept het af en toe een keer. Hè. Het is dood en opstanding, niet maar dood of sterven. Maar beide, zowel door de Schelfzeetrek als door de Jordaan, is een uitbeelding van dood en opstanding. En meer in het algemeen, helemaal in de breedte, het is een uitbeelding van hoe het onmogelijke toch gerealiseerd wordt. En als er één ding onmogelijk schijnt te zijn, is het uiteraard opstanding uit de dood. Die heb je toch, hè? Ja. Maar daarmee ben ik er niet, want de Joodse Targum die verklaart dat deze woorden profetisch zijn. Ze zouden moeten gelezen worden als: hij zal de zee veranderen in het droge. Zij zullen te voet, dan wel geschoeid, doorgaan door de rivier en daar zullen wij ons in hem verblijden. Niettemin mag je het grammaticaal best zo laten staan zoals het staat. Wij wennen daar vanzelf aan. Want de uitdrukkingen als om onze overtredingen werd hij verwond en door zijn striemen is ons genezing geworden. En gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Dat staat in Jesaja en het is vertaald in de verleden tijd. Maar het zou pas pak een beetje meer dan 800 jaar later zou het pas gerealiseerd worden. Dus ja, het gaat toch over de toekomst, hoe je dat dan ook formuleert. En kennelijk weten de Joden dat nog op een of andere wijze. En die zeggen, ja, dat kan al wel zo zijn, maar dit is toekomst. Hoe ze erbij komen, verklaren ze nooit. Dat is altijd zo met de Joodse traditie. Het wordt gewoon doorverteld en dat is het dan. En wat de argumentatie is, dat is miniem of helemaal niet. Maar als u mij vraagt, het komt gewoon uit de context natuurlijk. Dit zijn in hoge mate profetische zaken. In ieder geval vanuit de dagen van de psalmist, wanneer dat dan maar geweest mogen zijn. Want er staat niet bij dat hij van David is, dus we weten verder niks hè, van wie die is. We kunnen hem niet dateren. Maar het idee blijft dus dat inderdaad wat in het verleden ooit gebeurd is, door de Schelfzee, dan wel door de Jordaan, dat zich in de toekomst weer zal herhalen. En daar hebben wij nog wel enige uitspraken voor. Misschien zou ik moeten lezen eerst eens even Jesaja 43. Of men door de Schelfzee weer trekt, dat zou ik niet kunnen zeggen, want ik zou dat niet kunnen beargumenteren waarom dat nodig zou zijn. Maar als het waar is dat het overblijfsel van Israël vanuit Petra naar Jeruzalem reist, waarschijnlijk gedurende vele jaren, maar dat doet er nou niet toe. Maar als dat klopt, ja, dan zullen ze toch door de Jordaan moeten trekken. Want Petra ligt aan de oostwand, als ik het zo mag zeggen, van de Wadi Araba, van de Syrische Afrikaanse slang, zeg maar het Jordaandal of hoe je het maar noemen moet, bij die gelegenheid. En Jeruzalem ligt aan de westkant ervan, dus ze moeten er overheen. En als ze door de Sik uitgaan, hetgeen toch, dacht ik, door de Bijbel wordt aangegeven, dan trekken ze eerst naar het oosten uit Petra weg. Dan moeten ze dus naar het noorden, dat klopt ook, want daar loopt de Koninklijke Weg, die in Numeri al genoemd wordt in dat verband. En dan komen ze voorbij de Dode Zee, die hebben ze links liggen, maar zodra ze daar voorbij zijn, moeten ze links door de Jordaan. Dat is wel zeggen op dezelfde plek waar Israël onder Jozua door de Jordaan trok. tegenover Jericho, bij Gilgal. En dan die weg nog omhoog, weet je niet, langs de weg. Maar goed, dat daar een herberg is, langs die weg. Van de barmhartige Samaritaan, of was je die kwijt? Nou ja, goed, doet er nou verder niet toe. Maar dan moeten ze wel door de Jordaan trekken. En het lijkt mij ook voor de hand te liggen, maar ik nam u mee naar Jesaja 43. Boven het hoofdstuk staat: God verlost zijn volk zoals hij beloofd heeft. Een mooie sterke kop erboven. Hè? Maar nu, al zo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en uw vermeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn, want de goede herder kent zijn schapen bij namen en ze volgen hem. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen, let op het meervoud. Zodat het misschien niet alleen maar op de Jordaan slaat. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heer uw God, de Heilige Israël, uw heiland. En daarna blader ik terug naar Jesaja 11. Water is dus geen hindernis. En in Jesaja 11 lezen wij vers 11. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moreland en Elam en Shinear en van Hamat en van de koloniën in het westen, ook bekend als eilanden der zee. Wat hier staat gewoon is dat een Israël, een heel Israël, in verstrooiing zal terugverzameld worden. Alle 12 stammen. Dat staat namelijk in ieder geval in vers 13, maar ik ben nu pas in vers 11. En dan staat er in vers 12... Hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Dat wil zeggen, rondom de banier verzamelt men zich en achter de banier aantrekt men voort. Een centraal punt, een markering. Hij zal een banier oprichten, een vaandel onder de heidenen. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. Dat zijn inderdaad twee dingen. Zeker in de dagen van Jesaja. Eén zijn de 10 stammen en de andere zijn de zogenaamde Joden. Ook aangeduid als de 2 stammen. Allebei onnauwkeurig, maar goed. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, verstrooiden uit Juda vergaderen, want de goede herder had immers 2 stallen en 2 kuddes, en die zouden samen weer 1 kudde worden en 1 herder en 1 koning en wat het maar was. Ze worden verzamelen van de 4 einden des aardrijks, want het aardrijk heeft maar 4 einden. Dat weet u, hè? Ja, de 4 windrichtingen betekent dat gewoon. Goed, van de hele aarde dus. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. En wat eerst Israël heet, heet nu Efraïm. Want het is Efraïm en Juda, of het is Israël en Juda, of het is Jozef en Juda, of het is Samaria en Jeruzalem, wat het maar was. Hè? En Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Er is sprake van jaloezie tussen de beiden. Nee, als je van doen krijgt met mensen die moeten beschouwd worden als adoreerders van de Joodse staat van vandaag, daar hoef je niet mee aan te komen met een verhaal over de 10 stammen van Israël. Het gaat over Juda. Dat is Israël en verder willen ze nergens van horen. Dat is heel moeilijk. Maar andersom trouwens ook. Want in wat ik dan maar noem de traditionele, hoe noemen ze dat? British Israelism, een moeilijk woord. In de zogeheten klassieke Brits-Israël-beweging, daar heeft men, daar wil men liever geen goede woorden horen over Juda. Men zegt, ja, maar ze noemen zich Joden, maar dat zijn ze niet hoor. Ze doen maar alsof ze zijn uit de synagoge van Satan, die zich Joden noemen en zijn het niet. Die worden in die kringen niet erkend. Dat is grote, ik hoor bij geen van beiden, zegt er even duidelijk bij. Nee, uitdrukkelijk niet. Uitdrukkelijk niet, bij geen van beiden. Maar ik haal het alleen aan, niet om ergens wat lelijks van te zeggen, maar om aan te geven dat het zo is. Die afgunst onderling bestaat. Het is de afgunst tussen die verloren zoon die terugkwam en die andere zoon die nooit weg geweest was. Hm? Ja, dat komt in de Bijbel voor. Dan weet je meteen wie die twee voorstellen. Dus, maar goed. En daarna staat er dat ze gezamenlijk zullen ze die Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. Er staat niet tegen de zee deze keer, maar zo had men het ook kunnen vertalen. Hetzelfde woord, hè? Zee, westen. En Edom en Moab zullen zij hun handen aanslaan en de kinderen van Moab. En kortom, al die volkeren waar David ook al moeite mee had in de dagen dat hij zijn rijk zou oprichten. Maar hij versloeg ze. Maar meer wil ik er nou even niet van zeggen. Behalve dan, vers 15. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijns winds. En hij zal dezelfde slaan in zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En nou lopen we tegen hetzelfde probleem op. Over welke locatie gaat het? Is het de Schelfzee? Is het de Jordaan? Is het de Nijl? Wij kunnen trouwens nog wel ergens anders een schrift plaatsvinden waar staat dat de Nijl zou opdrogen. Hoewel tamelijk goed te argumenteren valt het dat er lang gebeurd is. Want dat er water in staat, het is dankzij dat men hier en daar een flinke dam heeft aangelegd. Maar goed. Maar het wordt geprofiteerd. En we hebben trouwens ook nog, en die ligt veel meer voor de hand, gewoon de term de rivier, tegen de rivier. Als je nou niks anders had dan dat, er staat wel wat anders, maar als je nou niks anders had dan de rivier, dan kan het niet missen, dan is het de Eufraat. Want die heet in de Bijbel de rivier. Niet de Nijl, niet de Jordaan, de Eufraat. En wij hebben in de Bijbel trouwens ook nog uitspraken, schriftplaatsen, waar staat dat de Eufraat zou opdrogen. In Openbaring. Zodat het maar de vraag is welke rivieren hier dan precies bedoeld worden. Maar dat ga ik u niet uitleggen. Ik denk dat het veel makkelijker is om te constateren dat waar die rivieren, die watermassa's, een hindernis zijn voor de uitvoering van het plan van God en in het bijzonder voor zijn volk Israël, daar zullen die rivieren al drogen. En daar bent u zich misschien niet bewust, maar rivieren zijn van nature barricades, grenzen dus ook. Kom maar met een volk of met een leger, je komt bij een rivier, hoe kom je aan de andere kant? Nou, dan huur je een roeiboot, of weet ik veel wat, ja. En als die er dan niet zijn, wat doe je? Dan sla je een brug. Want de bruggen word je geacht te slaan, hè. Anders, ja, dan sla je een brug. De Romeinen deden dat, hè. Want die allemaal meesjouwden met hun legers, dwars door Europa. Die sloegen zo'n brug over de Rijn. En daarna braken ze hem achter zich weer af, om niet in de rug aangevallen te worden. Knap werk. En in Nederland gebeurt het deed het leger dat. Nu weet ik het echt niet meer. Maar ik herinner me wel dat ze af en toe kwamen oefenen en dan sloegen ze een brug over de. Hier, over de. Hoe heet het? Over de IJssel. Nou, dat ging met schepen dan, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar vooruit, hè. Maar rivieren zijn hindernissen, daar gaat het om. En in de oudheid een beetje strateeg die moest beschikken over middelen om die rivier over te komen. Of boten met zich hebben, of materiaal om boten te bouwen, of om bruggen te bouwen. enzovoorts. En dat is wat ze deden. En wat rivieren betreft, voor zover men, dat is gratis dan erbij vanavond, voor zover men daar in Jesaja 11 leest over inderdaad de Eufraat, waarom ook niet, Assur wordt genoemd, en dat ligt aan de andere kant van de Eufraat, en Elam en Sinjar worden genoemd, dat ligt ook aan de andere kant van de Eufraat, dus het is niet zo heel ver gezocht, maar voor zover men denkt dat het over de Eufraat gaat, zegt men, nou ja, de Heer zal de Eufraat slaan en dan verdeelt hij zich vanaf dat moment in 7 verschillende stromen, en dan denkt u, dat is ver gezocht, en dan is het antwoord nee, dat is wat officieel, en ik citeer nou gewoon de klassieke historici, dat is wat Kores gedaan schijnt te hebben toen hij in de tijd Babel veroverde. Dat was Kores niet, het was Darius de Medier, maar weten die lui veel. We hebben de Bijbel. Maar het idee is dat hij de Eufraat heeft afgedamd en heeft weggeleid in 7 verschillende stromen. Zodat het verdere deel van de Eufraat droog viel, zodat men vervolgens gewoon te voet op de bodem van de Eufraat de stad Babel binnenliep. Dat is in die nacht van het schrift op de muur. In Daniël. Er staat ook niks over een strijd. Je begrijpt niet hoe het kan, maar in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. En daarna gaat het over het eerste jaar van Darius de Medier. Gobrias. Darius de Medier. Twee jaar later kwam Kores, zijn maatje trouwens, maar kwam Kores de pers enzovoort. Maar het doet er nou verder niet toe. Maar een beetje rivier omleggen, dat deden ze dus wel in de oudheid. Rivieren droog maken. En wat de Bijbel zegt dus, kennelijk, is dat in de toekomst is dat geen probleem, maar dat doet de Heer dan wel. De rivieren droog leggen. Waar ze ook vandaan komen. En hij heeft dat gedemonstreerd in het verleden en zal dat in de toekomst kennelijk ook doen. Overigens, dat de Eufraat zou opdrogen, dat vind je in Openbaring 16, vers 12. Niet dat het daar gaat om Israël dat er over zou trekken, maar wel om de legers van de opgang der zon de gelegenheid te geven om op te trekken tegen Jeruzalem. En dat komt goed uit, want dan kunnen die legers mooi verslagen worden op het gebergte van Efraïm, dan wel in het dal van Megiddo, en bij de berg van Megiddo, dus Armageddon. Daar hebben wij de naam Armageddon aan te danken. Maar die legers komen van de opgang der zon, heet het dan wel van over de Eufraat, want zo wordt het beschreven, en die droogt dan op. Het is niet meer een betrekkelijk natuurlijke grens, en daar gaat het maar om. Maar onder alle omstandigheden gaat het over iets dat eigenlijk onmogelijk is. En dat is waar het over gaat in Psalm 66. Hij heeft de zee veranderd in het droge, maar de aardigheid is, hij zal het weer doen. En daar gaat het maar om. De Heer heeft die tekenen gedaan. Ze zijn te voet doorgegaan door de rivier, daar hebben wij ons in hem verblijd. Dat klopt, want ze zouden de woestijn in en daar zouden ze de Heeren een feest vieren. En het idee is gewoon dat in de toekomst een dergelijke verlossing alsnog zal plaatsvinden. Bovendien, we hebben nogal wat schriftplaatsen waar gewoon staat dat de toekomende verlossing van Egypte dat die vergeleken moet worden met de verlossing van Israël in het verleden uit Egypte, alleen dan groter. En daar, ik leerde van huis uit trouwens al, dat als Israël dan verzameld wordt ergens in de woestijn, dan krijgen ze weer het manna uit de hemel. Nou ja, er zijn schriftplaatsen in het Oude Testament, maar meer nog in het Nieuwe, die dat op zijn minst suggereren. Waar de vrouw gevoed wordt in de woestijn, enzovoorts. Dus ik denk ook inderdaad dat dat klopt, maar ik denk dat al die tekenen uit het verleden, al die wonderen zich zullen herhalen. De Heer zorgt voor de zijne. Op wonderbaarlijke, of zullen we zeggen op vreselijke wijze. Want dat gaat gebeuren natuurlijk. Hè? Vers 7 dan van Psalm 66. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Zijn ogen houden wacht over de heidenen. Gooi staat er. Voor wat het waard is. Er wordt dus niet meteen maar aan het Joodse volk gedacht. Maar er staat gewoon dat God het in de gaten houdt. En dan staat er, laat de afvalligen niet verhoogd worden. En dan weer in Sela. Of andersom, in Sela looft gij volken. Want zo kun je hem ook lezen. Maar de clue is natuurlijk dat na de 70ste week van Daniel aan het einde van de Heer zal verschijnen op de Olijfberg en een gelovig overblijfsel verzameld zal worden in Petra, in Sela, waar de Heer zich bij hen voegt en van daaruit zal zijn koninkrijk gebouwd worden. Ook van daaruit zal Jeruzalem gebouwd worden. Van daaruit zal het beloofde land, om zo te zeggen, gereinigd worden. Volgens, wat was het ook alweer, Ezechiël 39. En noem maar op, het begint allemaal daar. Dat is het grote keerpunt in de geschiedenis. Dat is niet Jeruzalem, dat is Sela. In de woestijn der volken, of anders gewoon de woestijn van Edom. Ik heb nog enig commentaar op Psalm 65, vers 6... over de zee en de rivier waar men in ieder geval in het verleden doorgetrokken is en waarvan op zijn minst gedacht moet worden dat het wellicht ook op de toekomst betrekking zou hebben. Dan zeg ik het heel terughoudend, maar ik denk dat dat zo is. Maar ik heb er nog één voor u, die zal ik u voorlezen uit de Statenvertaling, maar die heb u niet bij zich. Dat is uit 4 Ezra. Sommigen noemen het ook 2 Ezra. In andere talen hebben ze een andere indeling. Dan is het 2 Ezra. Hoofdstuk 13. Dat is een apocrief boek. Dat wil zeggen, het is niet Gods woord. Maar dat is Flavius Josephus ook niet. En Herodotus ook niet. En noem die jongens maar op. Maar hier wordt beschreven hoe de schrijver Ezra een visioen krijgt. Ik zal u dat visioen besparen, maar hij ziet de verschijning van, hij ziet oorlogen en hij ziet de verschijning van een man die van een berg afkomt. En daar kwamen vele mensen tot hem, sommigen met een vrolijk aangezicht, sommigen droevig, maar die kwamen met hem mee. En daarna is de vraag, wat betekent dit alles? Dit is maar een klein deeltje eruit, want kom maar. En er komt er later een commentaar, de uitlegging van de droom. Het wordt een droom genoemd, geloof ik. Ja. Vers 39. En dat gij gezien hebt dat hij een andere vreedzame menigte tot zich vergaderd heeft. Ik zal langzaam lezen, dan kun je meteen nadenken. Komt visioen van de Heer, komt van een berg. Is tot hem is vergaderd een vreedzame menigte. Wat zou dat nou wezen? Als het in de Bijbel stond, bedoel ik, wat zou het dan zijn? Nee, het staat niet in de Bijbel. Maar het is wel Statenvertaling. Hoe staat het? Jawel, ja. Door last van de hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, getrouwelijk in de Nederlandse taal overgezet. Dus het is wel Statenvertaling. Het schiet al mooi aan de ogen. Hè? Maar ja, 4 Ezra. Bij ons in Nederland heet het. Ja, op de computer stiekem, hè? Ja, ja. Maar niet in het Nederlands, denk ik. Ja? Oh. Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Vind ik leuk, ja. 4 Ezra. En dat gij gezien hebt dat hij een andere vreedzame menigte. En dat gij gezien hebt, waar zou dat staan, denkt u, als de Bijbel was? In Daniel? Bij het verklaren van al die visioenen, vind je die uitdrukking. Het is wel degelijk Bijbelse terminologie. Dat gij gezien hebt dat hij een andere vreedzame menigte tot zich vergaderd heeft. Deze zijn de 10 stammen die uit hun. U dacht dat het de gemeente was. Oh. Deze zijn de 10 stammen die uit hun land gevangen zijn genomen in de dagen van den koning Hosea, dien Salmanasser, de koning der Assyriërs, gevankelijk weggevoerd heeft en heeft hen over de rivier gevoerd. Dat is dan dus gewoon de Eufraat, net als in de Bijbel. De rivier is de Eufraat. En zij zijn overgebracht in een ander land. Doch zij besloten dat zij de menigte der heidenen zouden verlaten en in een verder land vertrekken waar geen menselijk geslacht ooit tevoren gewoond had. Daar wilden zij hun rechten onderhouden die zij in hun land niet gehouden hadden. De dienst aan Jehovah dus. Zij zijn dan daarin getogen door de enge ingangen van de rivier Eufraat. Dat wil zeggen langs de bronnen van de Eufraat. Kijk je maar op een kaart, dan kom je onder bij de Caucasus uit. Hè? Want de Allerhoogste deed hun toen tekenen en hield de aderen der rivier op totdat zij daarover gegaan zijn. Want door dat land was een weg van een lange reis van 1,5 jaar. Daarom wordt die landstreek Assaret genoemd. Geen idee wat dat betekent. Toen hebben zij daarin gewoond tot de laatste tijd, dat is de eindtijd dus. En u weet wat ik altijd zeg bij die term, als ik het uit de Bijbel lees. Eindtijd is begonnen bij de opstanding van Christus. Maar ja, tot die tijd hebben ze daar gewoond. Noordelijk van de Caucasus. Maar daarna begonnen inderdaad de grote volksverhuizingen. En kwam het zaakje naar het westen, maar dat staat er hier niet bij. Zo zal de Allerhoogste weder de aderen der rivier ophouden, opdat zij erover gaan mogen. Daarom hebt gij deze menigte vreedzame gezin. Er staat dus bij dat dat dan gebeurd zou zijn toen althans een deel van de 10 stammen uit, laten we gewoon zeggen, uit Assur vertrokken is. Zo, we gaan hier weg, hier blijven wij niet. Naar onbewoond land. Men vraagt zich nog altijd af waar die volken vandaan kwamen die daar ineens in Oost-Europa waren. Maar ja, dat is makkelijk genoeg. Die kwamen van het zuiden, van over de Caucasus. Schieten, wie het maar waren. Israëlieten in de praktijk. Maar er staat bij dat het duurde, dat ze daar gebleven zijn tot in de laatste tijd. Tot in de eindtijd. Dat wil zeggen, daar zouden ze dan blijven, want dit is nog voor die tijd geschreven. Dat is aantoonbaar, dit boek. Dat wil zeggen, het is een profetie, ze zouden daar blijven. Maar als de laatste tijd aanbreekt, zouden ze vandaan vertrekken enzovoort. En in verband met een toekomende verlossing staat het dus gewoon: zo zal de Allerhoogste weder de aderen der rivier ophouden, opdat ze daarover gaan mogen. En dat is dus in de toekomst. In een uiteindelijke terugverzameling. Wat het waard is. Nou ja. Het is niet in strijd met wat ik ook gewoon in de Bijbel lees. Alleen weet ik niet een gedeelte waar dat zo kernachtig bij elkaar staat in de Bijbel. Dus hier en daar een gedeelte. Waaronder dat men zou komen in onbewoond land. Dat heet dan woestijn of woestijn der volkeren. Betekent gewoon dat daar geen mensen woonden. Ze zouden naar het noorden gaan, naar het noorden en het westen. Staat ook allemaal in de Bijbel. En er staat ook in de Bijbel dat ze in hun ballingschap alsnog zich zouden bekeren tot de Heer. En dat de Heer voor hen een heiligdom zou zijn in de landen waarin de Heer hen verdreven had. En dat soort dingen weer. En niet maar één plaats, er zijn vele schriftplaatsen, nog vele. Ieder geval meer dan voldoende. Van die schriftplaatsen in de Bijbel om dat zeker te weten. En dat is de situatie ook in onze dagen. Alleen daaruit wordt verzameld de gemeente. Nou ja, uit die 10 stammen en alle vreemdelingen binnen hun poorten. En allen die zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ik bedoel, beperkt zich niet, maar het gaat om een fundamenteel Bijbelse aangelegenheid. Dat de grond van de positie van de gemeente van eerstgeborenen gelegen is in de beloften die gedaan zijn aan Israël. En meer specifiek aan Efraïm en dus aan de 10 stammen van Israël. En daarom zeg ik nu weer, ja, het is een psalm die gaat over onze dagen. Je vindt hier in deze psalm, psalm 66, ook niet iets over een terugverzameling in het land of iets dergelijks. Maar wel zegeningen voor een groep, een categorie, een volk dat de Heer dient en hem lof zingt. Daar zou je toch met enige goede wil zou je daar toch uitdrukkelijk de gemeente in herkennen. En daarna ga ik weer gewoon verder in de psalm. Want we waren bij vers 7. Zijn ogen houden de wacht over de heidenen. Ik zei, daar staat gooi. Maar meteen in vers 8, looft gij volken, en daar staat dan meteen weer am. Of het iets verschillends aanduidt, is nog maar de vraag. En dat de uitdrukking speciaal op Israël van toepassing kan zijn, dat wil zeggen al die Israëlitische volkeren die uit Abraham en Sara zouden voortkomen, en uit Jacob en zijn vrouwen, en zelfs uit Ephraim, die tot een volle menigte van volkeren zou worden. Ja, dat is duidelijk, daar kan het op slaan, ja. Looft gij volken onze God en laat horen de stem zijns roems, stem waarin hij geroemd wordt. Hij namelijk die onze zielen in het leven stelt. Wat dacht u van opwekt uit de dood? Dat staat er weliswaar niet. Maar wat betekent nou die onze zielen in het leven stelt? Als het er nog helemaal over gaat. Als je losjes leest, denk je, die ons onderhoudt, die ons doet leven, in het leven houdt. Maar ja, in het leven stelt. Dat is toch opstanding uit de dood, dan wel wedergeboorte. Die onze zielen in het leven stelt en niet toelaat dat onze voet wankelen, want hij is machtig om onze voet voor struikelen te bewaren. Maar dat staat in het Nieuwe Testament. En kennelijk ontleend aan Psalm 66... Want gij hebt ons beproefd, o God, gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert. En daarover vinden wij inderdaad uitspraken in het Oude Testament. Ik weet niet of ik die alles gelezen heb, maar daar vinden we uitspraken bij de profeten. Waar staat dat Israël onder de heidenen gelouterd, gezuiverd zou worden? En daarmee gereinigd, geheiligd en dus bekeerd. En dat is inderdaad wat er gebeurd is. Gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. Het is een betrekkelijk vaste uitdrukking. Dat zilver zou gelouterd worden. Het is een uitbeelding van hoe een mens gezuiverd, gereinigd wordt. Dat gaat namelijk door het vuur. Dwars door alle ellende heen. Als je een beetje alles kwijtraakt en alle hoop kwijtraakt, dan weet je alleen nog, weet je nog wat er werkelijk belangrijk is en wat niet. Wat van wezenlijk belang is. En dat is zuivering, dat is loutering. Dat zal met het Joodse volk gebeuren in de dagen van de grote verdrukking. Maar het hele punt is dat dergelijke uitspraken van toepassing gebracht worden op heel Israël. En in het bijzonder op Israël in de ballingschap. Waar het gezuiverd zou worden, waar het gezeefd zou worden. Die heb ik u toch wel eens gelezen uit Amos 9. Nee, niet. Uit Amos 9. Vers 9. Want ziet, ik geef bevel, ik zal het huis Israëls, dat is niet het huis van Juda, ik zal het huis Israëls onder al de heidenen, in de ballingschap dus, en waar ze maar zijn, schudden gelijk als zaad geschud wordt in een zeef. En niet één korreltje, vertaald met steentje, niet één korreltje zal er ter aarde vallen. Dan heb je zuivering. En onder de heidenen dus daadwerkelijk. Eens kijken of ik daar meer uitspraken over bij de hand heb. Jesaja 48, vers 10. Zie, ik heb u gelouterd, doch niet als zilver. Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. Om mijnentwil zal ik het doen, want hoe zou hij ontheiligd worden en ik zal mijn eer aan geen ander geven. Hoor naar mij, o Jacob en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Gerelateerd aan Israël. Maar zulke uitspraken zijn er in het bijzonder ook over Efraïm, dat wil zeggen maar een deel van Israël. Nou, die heb ik dus kennelijk niet bij de hand. Dus ik moet het er maar even bij laten. Maar het is een belangrijke waarheid. In Jeremia 3, om maar iets heel anders te zeggen. In Jeremia 3 bijvoorbeeld, daar vindt u een beschrijving van de beide huizen van Israël. Jeremia leefde onder het huis van Juda, want het huis Israëls was al lang weggevoerd, 100 jaar daarvoor, ongeveer. En daar in dat hoofdstuk wordt het gehele Israël voorgesteld als twee vrouwen onder hun eigen namen. En dan lees ik daarover in vers 6. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van koning Josia: hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Maar Israël was toen al pak een beet een jaartje of 100, nog niet helemaal, in Assyrische ballingschap verdwenen. Dat wil zeggen, het was een jaar of 100 geleden dat Samaria verwoest was. Het tienstammenrijk bestond niet meer. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde aldaar. En ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeert u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. Dat is het tweestammenrijk. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Heb ik dat nog tot zover? En dan kijk ik even verder. Vers 10. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk. Juda, in de dagen van Josia, de religieuze hervorming in de dagen van Josia. Hè. En dies de Heere tot mij zeide: de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Wat staat daar? Wat staat daar? Israël was in de ballingschap verdwenen, was gescheiden, was weggestuurd met een scheidbrief. Het was Lo-Ami geworden. Dat is Hosea, waar dat staat zo. Het was Lo-Ami geworden. Juda was nog Ami, om zo te zeggen, in de dagen van Jeremia. Maar, zei de Heer, Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Wat betekent dat dan? Nou ja, dat op zijn minst een deel van Israël zich alsnog bekeerd heeft. Maar in de ballingschap. En wat las ik net uit 4 Ezra 13, vers 42. Daar, in een ander land waar nooit menselijk geslacht tevoren gewoond had, daar wilden zij hun rechten onderhouden die zij in hun land niet gehouden hadden. Dus toch. En dat schijnt in het verleden dus gebeurd te zijn. En daarna, want dat is niet definitief, daarna krijg je natuurlijk de situatie dat in de dagen van het Nieuwe Testament het evangelie gepredikt is, met name ook aan die schapen die van die andere stal waren, en ze hebben zijn stem gehoord. En de zaligheid, het evangelie, is daar terechtgekomen, enzovoort. En dat is een veel, veel hogere vervulling natuurlijk van dezelfde gedachten en van dezelfde profetieën. En slaat dus op onze dagen, gemeentelijke dagen. Dat is ook goed aan te tonen door vergelijking van bijvoorbeeld Hosea 1 en Romeinen hoofdstuk 10. en 1 Petrus 1 is het, geloof ik. Over het was lo Ami, maar het is Ami geworden. Want ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat ook niet altijd gezien heb. Maar het, blijkbaar, het zijn uitspraken die niet gaan over het Joodse volk. Op geen enkele manier zijn uitspraken die gaan over Israël, over Efraïm, over de 10 stammen namelijk. Die lo-ami werden toen Samaria viel, maar die ami werden in onze tegenwoordige tijd. Met als resultaat de groei, de roeping van de gemeente daaruit. Nou zeg ik het in een paar woorden, dat is niet verstandig. Peter is het om het uitgebreid te beargumenteren, maar ja, dat kost een paar avonden. Dus dat gaan we nou niet doen. Ik ga nu terug naar Psalm 66. Sorry. Gij hebt ons beproefd, gij hebt ons gelouterd, gelijk men zilver loutert. Gij had ons in het net gebracht, dat wil zeggen gevangen. Gij had een enge band om onze lenden gelegd, dat wil zeggen gevangen. En dan sla ik één bladzijde om en er staat in 68 vers 19, opgevaren in de hoogte hebt gij de gevangenis gevankelijk gevoerd. En wat ik aan het begin van de avond zei, zeg ik nu weer. Het gaat over het ontstaan van de gemeente. Gevormd uit gevangenen, uit ballingen. En dat is weer dat verhaal van die 10 stammen, dat kan niet missen. De gevangenen aan wie vrijheid gepredikt zal worden, enzovoorts. Een talloze schriftplaatsen waarin aan deze dingen gerefereerd wordt. Goed. Vers 12 van Psalm 66. Gij had er staat een. Gij had een mens. Je kan vragen welk mens. Je kan ook gewoon zeggen mens. Dit woord mens, enos, betekent zoveel als een sterveling. Een krachteloos iemand. Een sterveling. Gij had een mens op ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen. Maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Ze waren onder de macht van heidenen terechtgekomen. In plaats van dat ze geregeerd werden door Jehovah zelf, de onsterfelijke God, werden ze geregeerd door een sterveling, wie het maar was. En dat is uiteraard later, het is niet alleen de 10 stammen overkomen, maar de Joden uiteraard ook. Maar wat hier staat is dat ze alsnog zijn uitgevoerd in wat dan heet een overvloeiende verversing. Waar het woord verversing vandaan komt, weet ik niet. Want overvloeiend is eigenlijk voldoende. Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloed. Dat is die uit Psalm 23. Mijn beker vloeit over, dat woord is het. En die verversing, dat weet ik niet wat het is. Waarschijnlijk omdat het woord, vertaald met overvloeien, uitdrukkelijk betekent overvloeien met een vloeistof. En een verversing, dat is, weet u, als je even een verversing moet hebben, dan moet je even iets drinken, toch, of niet? Of iets eten? Nou ja, zoiets. Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Dat kan je van een van ons, als van de gemeente, zeggen. Je kunt het ook zeggen over Israël in de toekomst, maar ja, dan ontbreekt iets als, ik zal u vergaderen uit alle volkeren, ik zal u brengen in het land, ik zal u zegenen, ik zal u steden herbouwen, ik zal u de vroege en de spade regen geven. Dan is het geografisch gebonden, zal ik maar zeggen. En dat vind je hier helemaal niet. Hier vind je alleen, ik heb u, of hij heeft ons uitgevoerd in een overvloed. Dat is ook zo, want ja, wij hebben overvloed ontvangen, al was het maar uit Efeze 1 en 2 de overvloeiende rijkdom van Gods genade, de uitnemende rijkdom van Gods genade, waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en verstand, of hoe het er maar staat, overvloed. En dat is onze positie met als resultaat, vers 13, ik zal met brandofferen in uw huis gaan, de tempel ingaan, positie innemen in de tempel. U weet wel, die lammen, of die, in ieder geval die, ja, die lammen ook. En die blindgeborenen, en misschien nog een paar, ze werden genezen en daarna werden ze aangetroffen in de tempel. Maar ze zijn een uitbeelding uiteindelijk van de gemeente natuurlijk. Nou ja, uit de 10 stammen, maar uiteindelijk van de gemeente. En waar vind je die? In de tempel. En anders, wij zijn de tempel. Maakt geen verschil. We zijn een koninklijk priesterlijk volk. Dat hoort thuis in de tempel. Of de tempel is de uitbeelding van dat koninklijke priesterlijke volk. Want wij worden als levende stenen samengevoegd met die ene levende steen, schrijft Petrus. En gebouwd tot een tempel, een geestelijk huis, een woonstede gods in de geest. Dat was Paulus trouwens. Woonstede gods in de geest. Dan wel een koninklijk priesterlijk volk. En wat doen we daar? Nou ja, we hebben daar deel aan wat de Heer doet. Zijn geloften betalen. En dus de lof Gods verkondigen. Op zijn minst te midden van een grote gemeente. Ik hoop dat u die uitdrukkingen kent, want ik heb nu geen tijd meer om daar uitgebreider op in te gaan. Maar het komt al zo vaak voor, hè? Het kwam al zo vaak voor in de voorgaande psalmen. En wat het inhoudt. Beloften die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mij bang was. Brandofferen van mergbeesten zal ik u offeren met rookwerk van rammen. Ik zal runderen met bokken bereiden in Sela of anders kom en hoor toe in Sela. Waar het over gaat is offers. Wij zouden Hebreeën 13 offeren de varren van onze lippen. Pracht van uitdrukken, literair, zeer hoogstaand. Wij brengen offeren de varren, staat er? De varren, laatste vers ongeveer van Hebreeën. De varren onze lippen, dat wil zeggen offers. Varren voor offers en onze lippen, dat wil zeggen we doen het met de mond. En wat doen we dan? We maken een joyful noise unto the Lord. Dingen doen tot eer van God. En niet alleen met de lippen uiteraard. Hè. Komt, hoor toe, o allen die God vreest. En ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Of gewoon wat hij aan mij, aan mijn praktische leven gedaan heeft. Nou ja, dat is de boodschap toch eigenlijk. Petrus zei dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen. Van de hoop die in ons is. Dat wil zeggen, het is wel degelijk enigszins persoonlijk, als dat het goede woord is tenminste. Dat wil zeggen, wij verkondigen maar niet op afstand als buitenstaanders en leer of iets dergelijks. Maar wij verkondigen wie de Heer is en wat hij gedaan heeft. Niet aan iemand anders, maar aan ons. En zo staat het hier dan ook. Ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Waarom ook niet de hele gemeente zou zijn tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Efeze hoofdstuk 2. Ik zeg altijd, nou ja, dat betekent in de praktijk dat ook in de toekomende eeuwen, dat wil zeggen in de toekomst, dan zijn we in de hemel. En dan vraagt er iemand, wat doet die vent hier? Hoe komt hij hier? Want die verdient het helemaal niet. En dan is het antwoord, nou, dat is nou de uitnemende rijkdom van Gods genade, waarmee hij overvloedig geweest is over ons. Als wij uit verdiensten daar kwamen, dan deugden we niet voor het doel waarvoor de Heer ons roept. Ik riep tot hem met mijn mond en hij werd verhoogd onder mijn tong. Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Dat zijn schriftplaten die komen niet veel voor bij uiteenzettingen over gebed in de Bijbel. Velen hebben moeite met het onderwerp, heb ik begrepen. Maar hier staat, had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Dat wil zeggen, dat is de reactie van de Heer op dat wij onze lichamen, Romeinen 12, vers 1, dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. in de praktijk van ons leven. En wanneer we oprecht zijn naar hem toe en een beroep op hem doen, dan zal hij horen. En dat is wat hier staat, hè. Jacobus heeft er ook een verhaal over, hè. Ja, je bidt wel, maar God verhoort niet. Waarom niet? Omdat je niet oprecht bent. Je vraagt om dingen die je in je wellust zou doorbrengen. Daar heeft God zelf geen belang bij. Dat is geen goed gebed. Een goed gebed zou zijn een gebed in overeenstemming met de wil van God. Ik beweer dat er dan niet zo heel veel te bidden overblijft, eerlijk gezegd. Omdat die dingen gemakkelijk zijn samen te vatten, dat meen ik. Dan hoeft het ook niet zo lang te duren. Maar dat staat ook in de Bijbel. De Heer zegt, als je bidt, doet het niet lang. Want de kracht van een gebed zit niet in de veelheid van woorden. Staat er. Maar het Nieuwe Testament zegt, het gebed van de rechtvaardige of van de oprechte vermag veel. Nou, hier staat het ook. Zeker, God heeft gehoord, heeft gemerkt op de stem mijn gebeds. Geloofd zij God, die mijn gebed niet heeft afgewend, nog zijn goede tierenheid van mij. Dat wil zeggen, wij bidden tot de Heer in alle oprechtheid en hij is goede tieren over ons. En hij plaatst ons in een overvloeiende verversing, wat mij betreft. Dat mag. Maar ziet u dat je verder geen details vindt over Israël, de terugverzameling van Israël, de oprichting van een koninkrijk of wat dan ook. Het is allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat de Heer op bijzondere wijze verlossing tot stand brengt. En met name, en kennelijk, via en aan die 10 stammen van Israël. En dat hij hen niet maar in het verleden door de wateren geleid heeft, maar daarna ook, en het bovendien trouwens ook nog zal doen, want het wordt ook aangekondigd in de schrift. En wie zal het zeggen? Zijn schriftplaatsen, waarvan wij denken, ze gaan over de toekomst, de wederkomst van Christus, en daar zullen ze toegepast worden. Maar daarmee is niet bewezen dat ze niet al veel eerder een toepassing hebben en gehad hebben in onze tegenwoordige tijd. En ik kan u rustig zeggen, veelal zal dat blijken het geval geweest te zijn. Want de toekomstige gebeurtenissen met betrekking tot Juda hebben in het verleden al een toepassing gehad op Efraïm, op het huis Israëls. Daar is de gemeente uit ontstaan en in de toekomst krijg je diezelfde dingen over Juda, veel korter overigens, uiteindelijk in de dagen van de grote verdrukking, en het leidt tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar goed, dat zeg ik nou in het algemeen. Maar het zijn dingen die de schrift wel degelijk ons leert. Al moet ik zeggen, dat heb ik al gezegd, dat je dat dikwijls niet vindt in één tekst. Dan moet je echt doen wat de Bijbel zelf zegt. Wat je moet doen, schrift met schrift vergelijken. Het is het woord van God, dus niks zonder betekenis. Vergelijk het met elkaar en kom dan tot conclusies, uiteraard. Begrijp dan wat geleerd wordt. Meer daarover naar aanleiding van de volgende 2 psalmen. Hè. We zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij dat woord hebben. Dit oude woord, maar niettemin dit actuele woord. Uw woord, dat ons spreekt over wie u bent en wat u gedaan hebt in het verleden. Uw machtige werken ten aanschouwen van de volkeren der aarde. Maar spreekt ons ook over het heden waarin wij leven. Deze laatste dagen waarin u spreekt tot ons door uw Zoon. Waarbij wij geroepen worden uit deze tegenwoordige boze eeuw, uit een duistere wereld en uit de dood overgeplaatst worden in uw licht en in uw leven. We danken u dat we ons mogen realiseren dat u ons een burgerschap gegeven hebt, zelfs in de hemel. Dat onze toekomst daar ligt. U hebt ons gepromoveerd als eerstgeborene en als vervulling bovendien van zoveel oudtestamentische beloften. We danken u dat we daaruit mogen leven en ons mogen realiseren dat u naar ons hebt omgezien, dat hij onze voet voor struikelen wil bewaren, dat hij ons wil leiden in heel de waarheid en naar onze zoonstelling in de toekomst in heerlijkheid. Daarom danken we u dat we mogen uitzien naar die toekomst. Naar de wederkomst in het algemeen van onze Heer en Heiland. Zijn openbaring in heerlijkheid en zelfs met die zonen Gods, die eerstgeborenen. Wij danken u daarom dat we vanavond weer uw woord mochten openen en dragen onszelf aan u op. Wees u ons nabij, met uw kracht, met uw genade, omdat u het beloofd hebt en om Christus wil. Amen.